Jesaja hoofdstuk 10 gaan wij weer. Het gedeelte vanaf vers 5. De profetie over de Assyriër. Wij de Assyriër die de roede mijn stoorns is. En mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Het is het begin van de profetie die eigenlijk doorloopt tot en met hoofdstuk 12. Alleen is het dan wel zo dat deze profetie in onderscheidene delen min of meer uiteenvalt. Dat wil zeggen, kent verschillende aspecten, waaronder de beroemde woorden van Jesaja 11, de eerste verse, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen dronk van Izii enzovoorts. Dat wil zeggen, dat gaat duidelijk over de komst van de Messias, maar het heeft een plaats binnen deze profetie over Asser, of dan wel de Assyriër. Want vanuit de historie springt ook deze profetie over naar de toekomst, naar wat nu nog toekomst is. Er bestaan natuurlijk heel wat theorieën, als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar er bestaan heel wat theorieën over wat er zoal in de toekomst nog gebeuren moet en hoe het scenario eruit ziet rond de wederkomst van Christus. En daarin, daar heerst over het algemeen grote verwarring. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. En dan krijg je dus die profetieën die gaan over legers van de opgang der zon. Sommigen denken dat het niet Babel is, maar China of Japan. Omdat ze van de reizende zon komen, zal ik maar zeggen. Ja, dat soort dingen. Of het gaat over Gog en Magog, wat dan toch strikt genomen een totaal andere gebeurtenis is. Maar over Gog en Magog, maar die weet men ook niet goed te lokaliseren, wat ik erg vreemd vind, omdat dat van oudsher toch erg bekend is, wie dat dan precies zijn. Maar ja, dat maakt men dan ook maar weer de antichrist van, zonder uit te leggen wie dat dan precies is. Die antichrist, want dat is ook een term die dikwijls misplaatst wordt. Kortom, dat is heel lastig. En oh ja, dan heb je ook nog die profetie over de Assyriër. Nou ja, dat is dan alleen deze. En ik heb wel eens het verwijt gehoord dat ik daar te weinig over sprak, over de Assyriër. Dan denk ik, nou ja, de Bijbel spreekt er ook weinig over. Ik heb maar één hoofdstuk in dat verband kunnen vinden waar sprake is van de Assyriër in relatie tot, laten we zeggen, de komst van Christus. En dat is dit hoofdstuk. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat het dan toch nog moeilijk wordt om dit hoofdstuk in verband te brengen met de komst van Christus, dan wel de wederkomst van Christus. Sowieso, omdat ik niet vind dat dat er nou zo heel dik bovenop ligt. Maar het zit erin, denk ik wel. En bovendien heeft men voor het gemak bij 11 vers 1, om zo te zeggen, je kan het zo niet zeggen, maar ik zeg het toch, bij 11 vers 1 heeft men een nieuw hoofdstuk laten beginnen. Zo van, vanaf hier gaat het weer over iets heel anders. Dus ja, en toch is dat niet helemaal zo. Maar het punt is dat je altijd zit met het probleem dat die profetieën gelaagd zijn en dat dezelfde woorden van toepassing gebracht worden op verschillende gelegenheden in de historie. En dat is denk ik ook minstens voor een deel bepalend voor wat er precies staat. En omdat die woorden van toepassing zijn op verschillende gebeurtenissen in de loop van de geschiedenis, zijn die woorden noodzakelijk beperkt. En daarmee meteen voor ons wat onduidelijk. Waarom staat het er zo? He? Nou ja, als je het anders zou zeggen, zou het niet meer op al die verschillende omstandigheden, hooguit nog maar op één van die omstandigheden van toepassing kunnen zijn. Dat is het. En er ontstaat dus een wat vreemde woordkeus dikwijls. En dat maakt het lezen van die profetieën in het algemeen lastig. En dat heb ik dan van tevoren maar weer even gezegd, zodat u op het een en ander bedacht kunt zijn. En dan lezen wij gewoon vanaf vers 5. Wee de Assyriër. U weet nog hoe het was, hè? In de voorgaande hoofdstukken, Israël werd bedreigd. Nou ja, uiteindelijk door Assur. En het had daarom een verbond gesloten met Syrië. En ook iets met Egypte. En de ene keer met Egypte, de andere kant met Syrië. En samen dan sterk zijn tegen Assyrië. En wat het maar was, een heel gedoe allemaal. Oorlogsdreiging in elk geval. Maar er staat hier, wee de Assyriër, de roede die de roede mijn stoorns is. Namelijk, mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Wat hier gewoon staat, is tweeledig. Namelijk, wee de Assyriër. Met andere woorden, de Heer heeft wat aan te kondigen. Enige rampspoed over die Assyriër. Dat kan het hele volk zijn, dat kan het hele leger van Assur zijn. Kan ook alleen de baas zijn van de Assyriërs. Dat weet u, hè? Dus goed, het is gewoon Assur. En wat dat is, Assur, ja, dat is een heel volk, ook een man. En, waarschijnlijk gaat het hier historisch, in eerste plaats, historisch, over Sanherib, Sennacherib, of hoe ze dat maar schrijven of uitspreken. Dat is degene die inderdaad ooit optrok in Israël en een groot deel van Israël, de 10 stammen bedoel ik, wegvoerde in ballingschap. Dat was nog niet de ondergang van het land, hoor. En hij ging meteen door ook Juda binnen, het tweestammenrijk binnen. En inderdaad, hij kwam tot aan Jeruzalem. Heb je dat nog? Over dat soort dingen gaat het. Het komt er hier aan. Ik heb er straks nog wel iets uitgebreider over. Maar wat hier op voorhand staat is dat de Heer een oordeel zal brengen over datzelfde Assur dat dit doet tegen Israël en Juda. Maar tegelijkertijd staat er in een en diezelfde zin dat de Heer zelf die Assyriër gebruikt voor zijn doel. Want hij is de roede mijn stoorns. De Heer zegt, ik ben toornig en ik ga slaan ergens mee met een roede. En de Assyriër is mijn roede. Zoals later gezegd wordt door de Heer over Nebukadnezar. Het is Nebukadnezar mijn knecht. Ik gebruik hem voor mijn doel. Het probleem is alleen dat als de Heer dit soort lui, die Assyriër of die Babyloniër later gebruikt voor zijn doel, worden die twee allebei nogal hoogmoedig. En die denken dan dat ze dat zelf allemaal tot stand gebracht hebben. U weet wel, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En ik zeg altijd, daaruit bleek dat hij krankzinnig was. En dat bleek daarna ook trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Maar toch. En hier voor deze Sanherib, dan wel voor Assur, geldt precies hetzelfde. Dat lezen wij zo dadelijk in de volgende verse. Vandaar dat de Heer zegt, nou, dan heb ik die Assyriër ook nog een lesje te leren. Wee de Assyriër die de roede mijn stoorns is. En mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Dat wil zeggen, de Heer gebruikt hen en hun hand eventueel om Israël tot de orde te roepen. En Juda. En dan eerst wat de Heer dan doet. In vers 6. Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk. Zo wordt Israël beschreven. Een huichelachtig volk. Komt ons niet geheel onbekend voor. Omdat wij het Nieuwe Testament al het een en ander gelezen hebben. Daar heet het ook zo. Hè? Gij geveinsden. Hoewel het daar dan specifiek gaat over Juda, omdat de rest er niet is daar. Maar ik zal hem zenden tot een huichelachtig volk. En ik zal hem bevel geven tegen het volk mijner verbolgenheid. Dat volk mijner verbolgenheid is uiteraard weer Israël. U weet wel, dat was dat volk met niet alleen die kalveren dienst. Vanaf het begin van het ontstaan van Israël, de 10 stammenrijk namelijk. Maar daarna ook uitgebreid de Baaldienst. Ontleend aan Tyrus en Sidon en wat het maar was. Hè. De heer is verbolgen over dat volk en hij zegt... ik zal die Assyriër zenden tegen het volk mijn verbolgenheid... opdat hij de roof roven en plunderen de plundering... Want dat doe je dan, hè? Roofroven. Juffrouw Nederlands rekende dit soort uitdrukkingen volkomen fout, maar ze staan wel in de Bijbel. Hè? Roofroven en buitbuiten enzovoorts. En boodschappen en hoe het allemaal maar heet. Ik vind dat een vraag vragen. Ik vind het allemaal prachtig, zulke uitdrukkingen. En plunderen de plundering, die kende ik nog niet eerlijk gezegd. En stellen het ter vertreding gelijk het slijk der straten. Dat wil zeggen, Israël zou vertreden worden. Het is de uitdrukking die later gebruikt wordt in het Nieuwe Testament in Lucas 21. Waar staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dat is nog niet het geval. Dus Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Er zijn mensen die geloven dat niet, die zeggen, er wonen toch Joden. Dan zeg ik, nou ga dan maar eens in Jeruzalem kijken. En dan vooral in de oude stad dus. Hè? Maar nou, goed. We zitten vol met heidenen, broeders. Maar, ja. En dan vers 7, hoewel hij het zo niet meent en zijn hart al zo niet denkt... maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. Wat er precies staat, is eigenlijk dat die Assyriër, die het zo niet meent en in zijn hart al zo niet denkt... die Assyriër is zich namelijk niet bewust dat hij door God, door de God van Israël notabene gebruikt wordt... om een oordeel te brengen over Israël. En dat dat de goede lezing is... dat blijkt ook wel uit wat hier nu verder volgt. Dus het is toch tamelijk gemakkelijk om het te volgen. Sanherib die beseft niet dat hij een instrument is in de hand van God. En wat dan wel zijn bedoeling is... nou ja, wat hij wel in zijn hart heeft, dat staat hierachter. Dat komt hier. Namelijk, hij zal in zijn hart hebben... daar staat dus wat hij wel in zijn hart heeft... dan weet je wat hij niet in zijn hart heeft, dus... Hij heeft niet in zijn hart om de God van Israël te dienen, maar hij doet het wel. Onbewust. He? Ja. Hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien. Dat zijn de traditionele woorden voor de ondergang van Israël. Te verdelgen en te verdoen en uit te rukken. Woorden die later gebruikt worden met name in Jeremia. Die dan betrokken is in de ondergang van het tweestammenrijk. Ja. En dan niet weinige volken, vele volken dus, want dat is Assyrië, is die Assyriër van plan. Maar dat het hem lukt, is inderdaad omdat de Heer hem daarvoor gebruikt. Hoewel alleen maar voor Israël, maar goed, de rest krijg je erbij cadeau, zo gaat dat. De opkomst namelijk van het Assyrische wereldrijk... en dat was een groot werelddruk, is dus feitelijk te wijten, dan wel te danken, aan de goddeloosheid van Israël. En aangezien die zwaarste repet, volgt nu de opkomst van het Babylonische wereldrijk, daarna, dat was het volgende, is te danken dan wel te wijten... aan de goddeloosheid van het tweestammenrijk. En zo werd, dat is historisch, zo krijg je zelfs het eigenaardige verschijnsel... dat die Nebukadnezar aan het hoofd van de legers van zijn vader... Jeruzalem veroverde. En dat jaar wordt in de Bijbel gerekend als het eerste jaar van Nebukadnezar. En toen was hij nog helemaal geen koning. En daarin zie je geïllustreerd hoe dat werkt. Hij werd die koning van het Babylonische Rijk doordat de Heer het hem gaf. En de norm daarvoor is Jeruzalem. Want Jeruzalem is de stad van de grote koning. Vanuit Jeruzalem zal de wereld geregeerd worden. Was de bedoeling immers. Specifiek door het Davidische koningshuis, uiteraard. En als Juda dat dan niet wil, of daartoe niet geschikt of bekwaam is, of zich disqualificeert door ongeloof of wat het maar was, gaat het koninkrijk in dit geval terug naar Babel. En op het moment dat Jeruzalem door die Babyloniër veroverd wordt, is die Babyloniër meteen zijn eerste jaar begonnen van zijn koningschap, hoewel hij in Babel zelf pas later, ik geloof 1 jaar later hoor, maar pas in het volgende jaar als koning erkend wordt. Vandaar dat je, dat de jaartallen van de Bijbel dan ineens dus een jaar uit de pas lopen, in ieder geval met de Babylonische jaartelling. Dat zijn zo van die problemen die de chronoloog oploopt onderweg. Het is heel lastig allemaal. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen hoe dat gaat. Die rijken kwamen op dankzij, vanuit hun standpunt gezien, dankzij het ongeloof van Israël. En doordat zij door de Heer dus gebruikt werden om dat oordeel over Israël te brengen. En dat was het dan. Maar het was niet hun eigen verdienste. Het is ook wel aardig om af en toe eens te lezen in de geschiedenisboeken dat er dan gewoon staat, ja, hoe dat nou eigenlijk komt, dat Assyrië zo ineens aan de macht kwam. Ja, dat is eigenlijk, dat weten we eigenlijk niet. Het is een beetje onduidelijk hoe dat gekomen is. En dan gaan ze zoeken in de omgeving hoe dat zo kwam. En, maar ze weten het niet echt. En ik vind het wel leuk eigenlijk. Hè? En, want het antwoord is natuurlijk, ja, ze werden door de Heer gebruikt. En dat was het dan. Nou goed, hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. Want hij zegt, en dan komt de hoogmoed van die Sanherib dus, hè. Want hij zegt, zijn niet mijn vorsten al tezamen koningen? Is niet Kalnol gelijk Karchemis? Is Hamat niet gelijk Arfat? Is niet Samaria gelijk Damascus? Zo in de zin van, zou natuurlijk steden veroveren. En hij zegt, nou ja, welke stad het is, maakt mij niet uit, de ene of de andere. En inderdaad, die steden zijn allemaal veroverd door de Assyriërs. Kalno, voor de duidelijkheid, Kalno ligt in Assur, Assyrië. Karchemis ligt in Syrië. Dat is meer de kant van Israël op dus. Hamat en Arfat liggen allebei in Syrië. Samaria uiteraard was de hoofdstad van Israël. Tienstammenrijk. En Damascus is weer Syrië. En wat deze Assyrië zegt, maakt mij niet uit. We gaan ze allemaal veroveren. Gelijk als mijn hand gevonden heeft de koninkrijken der afgoden, ofschoon hun gesneden beelden beter zijn dan die van Jeruzalem en die van Samaria, gelijk als ik gedaan heb aan Samaria en haar afgoden, zou ik alzo niet kunnen doen aan Jeruzalem en haar afgoden. Want in de ogen van die Sanherib zijn natuurlijk alle goden van die andere volkeren afgoden. En in de praktijk, naar onze maatstaven, was dat in het algemeen dus ook zo. Want de Baal en die gouden kalveren en wie ze nog maar meer allemaal, de bossen, weet u wel, heet het dan met een eufemisme, en Astarte en wat het maar allemaal was, wat ze allemaal maar aan goden hadden. Ja, want de verovering van goden is eigenlijk de verovering of de onderwerping. Ik moet het anders zeggen. De verovering van volken is eigenlijk de onderwerping van goden. Hè? Zo wordt daar gedacht uiteraard. Hè? Als men zo'n volk kan onderwerpen, dan heeft men de god van dat volk onderworpen. En terwijl men het doet, roept men zijn eigen god aan uiteraard. Dat is de klassieke gedachtegang. In onze dagen niet meer, omdat we niet meer geloven dat er goden zijn. Dat is nog erger. Als je gelooft dat er geen goden zijn. Want ze zijn er wel. Nou ja, afgoden, demonen, hoe ze maar heten. Zijn eigenlijk geen goden. Maar afgoden, dat woord kan nog net. Hè? Volgens Paulus tenminste, kan nog net. Nou ja.
Wij weten dat een afgod niets is.
Hij zegt, wij weten dat een afgod niets is, want er is geen god behalve één. En daarna zegt hij, nou ja, en voor zover ze de afgoden offeren, offeren zij de demonen. Vandaar dat ik dat woord dan toch gebruik, want dat zijn dan die afgoden. Ze zijn wel degelijk geestelijke machten, maar vooruit. Maar die Sanherib die zegt dus ook inderdaad wat ik gedaan heb en wat ik aan Samaria gedaan heb of zal doen. Of wat het maar. Wij weten nooit precies wanneer deze profetie gegeven is en op welke tijd, welk moment in de geschiedenis. We hebben geen jaartal, maar ik trek me daar ook nooit van aan. Nooit wat van aan, want wij weten dat die Sanherib inderdaad Samaria veroverd heeft. Nog niet verwoest, zoveel was het nog niet. En het was ook nog niet de definitieve ondergang van het tienstammenrijk. Dat kwam pas later maar weer. Maar wat we vinden is dat die man inderdaad het tienstammenrijk aan zich onderwierp en daarna inderdaad doortrok en dacht van, nou ja, dan Jeruzalem ook, maar ik ben hier nou toch. Dat is niet zo ver meer dan. En dat wordt hier in vers 11 aangekondigd. En dan meteen de overgang, want daar wordt gesproken dan meteen over, of door de Heer zelf eigenlijk, in vers 12. Ja. Want het zal geschieden als de Heere een einde zal gemaakt hebben van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem. Als de Heer met Jeruzalem klaar is. Ongeacht wat dat dan betekenen mogen, dat betekent in ieder geval dat daar een bepaald tijdstip voor staat. Dan zal ik te huis zoeken de vrucht van de grootheid des harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijner ogen, omdat hij gezegd heeft. En er komen weer woorden van die Assyriër. De Heer zegt, als deze man zijn taak volbracht zal hebben, als ik daarmee klaar ben, en als hij mijn werk gedaan heeft, dat wil zeggen als hij gefungeerd heeft als mijn roede, in overeenstemming met mijn plan, dan komt hij aan de beurt. Niet omdat hij met die roede gezwaaid heeft, want dat was de bedoeling van de Heer, maar omdat hij denkt dat hij dat zelf gedaan heeft. En dat het eigen kracht was en dat ook hardop roept. En dat riepen die lui erg hard. Ze lieten het zelfs opschrijven in zodanig schrift dat wij het vandaag nog lezen kunnen. Want zou je gedacht zijn hoeveel van die kleitabletten, duizenden, tienduizenden, weet ik veel. Ik lees soms die getallen en dan ben ik verbijsterd hoeveel van die kleitabletten me dan gevonden heeft. En daarna vergeet ik het aantal, omdat ik het zo onwaarschijnlijk vind, maar het schijnt echt zo te zijn. Hele bibliotheken vol heeft men opgegraven van die stapels van die kleitabletten. En dat is allemaal kronieken van die koningen van Assur enzovoorts. Waarin ook verslag gedaan wordt van de diverse oorlogen, zal ik maar zeggen, tegen onder andere Samaria, het huis van Omri en wat er maar wezen mag. En het is allemaal te volgen, buiten de Bijbel om. Niet dat het allemaal zo betrouwbaar is, want het zijn allemaal opscheppers die luid. Zal ik er nog eens wat bij zeggen? En omdat men nooit zulke dingen gevonden heeft van de koningen van Israël, en zeker ook niet van bijvoorbeeld David en Salomo, wil men buiten de Bijbel om niet of nauwelijks geloven dat er zoiets geweest is als een koninkrijk van David en Salomo. Ik lees het regelmatig. Daar staat er weer, daar hebben we eigenlijk geen bewijzen voor. Nou ja, ergens een steen met een inscriptie dat eventueel de naam van David zou kunnen zijn. Maar zoiets, zo vaag blijft dat dan. Hè? Maar die lui die liet het wel uit hun hoofd. Althans David en Salomo. Om grootspraak vast te leggen over wat zij allemaal tot stand gebracht hebben. Dat begrijpt u toch? Zou hun de kop gekost hebben in de tijd. Ja. Het was de Heer die door hen werkte. En dus vind je dat dan niet. Maar goed. Verder zijn er bewijzen genoeg voor het Rijk. Alleen men noemt het anders. En dat weet u, heb ik u wel eens verteld. Hè? Men noemt het Rijk van de Foeniciërs. Maar dat is een misverstand. Nou, eigenlijk ook niet. Maar wij verstaan de uitdrukking mis. Maar toch maar weer. Dus nu even niet aan de orde. Wat aan de orde is, is het optreden van Sanherib. U vindt trouwens die geschiedenis, ja, ik aazel, want ja, ik kan moeilijk al die hoofdstukken met u lezen. Maar u vindt die geschiedenis daarvan wel degelijk vermeld. Ongeveer vanaf, laten we zeggen, twee koningen, hoofdstuk, wat zal het wezen, twee koningen. Ongeveer vanaf hoofdstuk 15. Daar waren we al eens een keer, geloof ik, omdat we daar die PK vinden. En die Remalia. Weet u nog? PK, de zoon van Remalia, koning over Israël. Dat was in vers 27 van 2 Koningen 15. En daarna lezen wij in 2 Koningen 15, vers 29. In de dagen van Pekah, de koning van Israël, kwam Tiglath-Pileser. Als u het mij vraagt, en ook als u het anderen vraagt trouwens, is Tiglath-Pileser dezelfde als Pul. Hij schijnt veel bier gedronken te hebben, maar dat doet er nog niet toe. Pul. Ja, waarom ook niet? Zijn moeder zal een moeilijke hebben kunnen roepen met de naam Tiglath-Pileser. Ze zal hem wel Pulletje genoemd hebben of zo, hè? Ja. Verkort. Maar goed, dat kunt u trouwens gewoon terugvinden in de Bijbelse handboeken, dus dat is niet zo moeilijk. Kwam Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, en nam Ion in en Abel met Maaga en Janoa en Kedes en Hazor en Gilead en Galilea, het ganse land van Naphtali, en hij voerde hen weg naar Assyrië. Dat was zo ongeveer de eerste wegvoering van de 10 stammen, want het ging bij verschillende gelegenheden. Ik noem meestal een jaartal, maar dat is het jaartal van de ondergang, definitief van Samaria, in 722 voor onze jaartelling. Maar dat wil zeggen, toen werd de Assyrische wegvoering gecompleteerd, maar die was al jaren daarvoor begonnen. En hier vind je een van die gelegenheden. En Hosea, de zoon van Ela, maakte een verbintenis tegen Pekah, de zoon van Remalia, sloeg een doden hem in het 20e jaar van Jotam, de zoon van Uzzia, enzovoort. En het rijk bleef nog gewoon bestaan. Maar een groot gedeelte uit Galilea, Zebulon, Naphtali, werd weggevoerd. Vandaar dat je in Jesaja 8, was het geloof ik nog net, iets leest over het land van Zebulon en Naphtali. Maar zij waren namens ongeveer de eerste die weggevoerd werden. Niet helemaal, want het gebied in Gilead, van halve stam van Manasse en van Ruben en Gad, die werden het eerste weggevoerd. Daarna werd een deel van Galilea weggevoerd. En daar gaat het hier over, hè. Nou goed. Ik zou bijna zeggen, het overige van die geschiedenis is, kunt u lezen in het boek der Kronieken der Koningen van Israël. Dus dan weet u dat. Hoef ik daar ook niet verder over te hebben. Ja. En dan heb je in hoofdstuk 16, vers 7. Achas, de koning van Juda, net waren we bij Israël, nu zijn we bij Juda, tweestammenrijk. Achas, de zonbode, u weet wel, de uitvinder van de zonnewijzers. Achas. Nee. Zie hoe weinig die geschiedenissen bekend zijn. Nou ja, doe maar. U weet wel, die had de zonnewijzer gemaakt en dan ging de schaduw naar hem terug. Maar dat was een paar generaties later. Het was een duurzame zonnewijzer. Oh ja. Hij kon ook achteruit lopen, ja. Achas nu zond bode, vers 7. Achas nu zond bode tot Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, zeggende: ik ben uw knecht en uw zoon. Kom op en verlos mij uit de hand van de koning van Syrië. Want zo gaat dat, hè. Als men door het ene volk bedreigd wordt, zoekt men steun bij het andere. En Achas zegt: ik zal u dienen. Ik onderwerp me, maar help me dan tegen, enzovoorts. En, maar ja, dat, zo gaat het in de politiek, dat weet je. Als je wat geregeld wil hebben, volkeren onderling, ja, dan moet er wel betaald worden. Hè? Dat weet u toch, hè? Goed. En Agas nam het zilver en het goud dat in het huis des heren en in de schatten van het huis des konings gevonden werd. En hij zond de koning van Assyrië een geschenk, want zo heet het dan. Dat heet een geschenk. Ja. Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem, want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus, tegen Syrië dus, en nam haar in en voerde hen gevankelijk, want dat deden ze altijd, voerde hen gevankelijk naar Keir, en hij doodde de koning, hij doodde Rezin, enzovoort. Het is altijd het volk van... Is dat wel eens tot die doorgedrongen dat die Duitser, hoe heet die ook weer, die was echt van plan om de Nederlandse bevolking te helemaal weg te voeren, hè? Ja, we moesten ergens naar Polen of zo, dat was eigenlijk het plan. Want er moesten natuurlijk wel echte ras-echte Duitsers hier aan de Noordzeekust. Vanwege Engeland aan de overkant, weet u wel. En hij vertrouwde die Nederlanders hier niet. Want die hadden de neiging toch een beetje vriendjes te zijn met die Engelsen. Dus de bedoeling was dat het hele volk hier weggetransporteerd zou worden, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk niks bijzonders, want dat is van oudsher altijd zo gegaan. Hè? Als je een volk echt wil onderwerpen, moet je ze verdrijven van huis en haard. Dan zijn ze meteen ergens vreemdelingen enzovoort, moeten zich opnieuw vestigen en dan zijn ze niet lastig meer. Zo werkt het. En de Duitsers waren die van bloed en bodem. Kent u dat nog? Bloed en bodem. Bloed, dat was afstamming en dat soort dingen, weet je wel. En bodem, dat was de grond waarop ze leven. Dat hoorde daarbij, hè. En Nederland beschouwden ze als Duits. Eigenlijk dat land.
Vandaar
dat ze die kuilen graven. Ja, ze hebben nog die neiging, dat is heel eigenaardig, zit in hun instinct. Vandaar dat ze zomers in grote getalen naar de Noordzeekust komen. En dan zandkastelen bouwen. Ik kreeg het er niet uit, maar dat, zo komt dat. Hè? En wij Nederlanders zoeken dan een veilig heenkomen. En meestal zoeken we dat dan weer in Duitsland, vreemd genoeg. Ik zit er helemaal in de zomer. Wat moeten wij in de zomer aan ons Nederlandse strand? Toch? Dat zit vol met Duitsers. Dus dan gaan we naar Duitsland, want die Duitsers zitten dan hier. Ja. Nou goed. Toen toch de koning Agas Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, tegemoet. Ik ben in 16 vers 10. Naar Damascus, dat is op de route. En gezien hebben een altaar dat Damascus was zonder koning enzovoort. Maar heel gedoe allemaal, godsdienstig, maar Agas betaalt. En in de politiek gaat het daar uiteindelijk altijd om. Om wie er betalen moet. En dan in... Even kijken of ik nog verder iets moet lezen in dit verband. Ja, als je daarna komt in hoofdstuk 17... ben je terecht bij de laatste koning van Israël. Niet van Juda, van Israël. Die heet Hosea. Dat is niet de profeet dus, maar... de laatste koning van een tienstammenrijk. Het staat erboven, dus die is makkelijk, hè. Hosea, laatste koning van Israël... In het 12e jaar van Agas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël, te Samaria, de hoofdstad, en regeerde daar 9 jaar. Het land, het rijk bestond nog steeds, hoe klein het inmiddels ook was. En het deed wat kwaad was in de ogen des heren, want die lui zijn hardleers. Evenwel niet als de koningen van Israël die voor hem geweest waren. Tegen hem toog op Salmanasser. Dat is niet Tiglath-Pileser, maar het is inmiddels iemand anders. Hier ben ik weer een generatie verder. Tegen hem toog op Salmanasser, koning van Assyrië. En Hosea werd zijn knecht, dat hij hem geschenk gaf. Want ja, als je onderworpen wordt, moet je betalen. Hè? Zo is dat nog eenmaal. Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea, de samenzwering namelijk. Dat hij tot zo de koning van Egypte boden gezonden had en het geschenk aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar opbracht. Want ze waren onderworpen, ze moesten elk jaar een bepaald bedrag ophoesten en dat betaalden ze dan weer niet. En toen kregen ze het ook niet alleen van de bank, die dan kwijtgescholden werd. Of weet je, wat een gedoe is dat altijd, hè? Ja.
2015.
Weet je hoeveel dat is, 240 miljard euro? Nee, dat is helemaal niet veel. Je schrijft het gewoon op. En dat is wat ze doen. Schrijf gewoon op, één kas, 240 miljard... En daarna gaan ze schuiven. Hè. Dat is allemaal lettertjes, betekent allemaal niks, mensen. Ik lig er ook niet meer wakker van. Hè? Allemaal lettertjes. Nou ja. Nee, behalve bij ons zijn het geen lettertjes. Bij ons zijn het harde pegels. Maar dat is het probleem. Maar daarboven zijn het gewoon lettertjes. Ja. En zo worden wij in het ootje genomen. Hè, en geven wij geschenken aan de overheid. Ja. Nou ja, laat maar zitten. Maar dan staat er in, dat is in vers 4... Hij bracht het niet meer op, die prijs enzovoort. Want Juda had een verbond gesloten met die koning daar van het zuiden, zal ik maar zeggen, met Egypte. Want zo gaat het dan in de politiek, hè. En dan staat er dat het gevolg daarvan was, zo besloot... Einde van vers 4. Zo besloot hem de koning van Assyrië en bond hem in het gevangenhuis. Besloot wil zeggen, hij sloot hem op. En bond hem in het gevangenhuis, want de koning van Assyrië toog op in het ganse land. Ja, hij kwam op naar Samaria en hij belegerde Samaria 3 jaren. Want zo lang kan dat duren. En dan vers 6. En in het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg in Assyrië. Nou ja, wat er over was. Maar dit loopt al enige tientallen jaren eigenlijk. Dat steeds meer delen van het volk werden weggevoerd. En wat denkt u? Die mensen die niet weggevoerd worden, maar achterblijven. Je weet toch wat die lui denken? Als den donder emigreren.
Het is hier niet
fijn. Gauw wegwezen. We gaan naar de koloniën. Naar een van de Israëlitische koloniën. Zo'n massa zijn er gegaan naar Carthago. Tenslotte een Israëlitische kolonie. En andere plaatsen rondom de Middellandse Zee. En van daaruit ook weer verder. En een deel is weggetrokken naar het noorden. Kijk maar op je atlas. Naar het noorden. Langs de Zwarte Zee heen, over de Caucasus, naar Oost-Europa. Enzovoorts. Wegwezen. En toen uiteindelijk Samaria alleen Samaria en belegerd was. En het na 3 jaar werd ingenomen. Hoeveel inwoners waren er nog, denkt u? Nou ja, wij weten die dingen nooit helemaal zeker. In de Bijbel staat trouwens geen aantal van hoeveel er weggevoerd werden. Maar ik meen dat het er waren 22.700. Misschien lig ik, maar ik kan het allemaal niet onthouden, mensen. 22.700, want dat staat op die kleittabletten. Over de verwoesting van inname van Samaria en het wegvoeren van het huis van Omri naar de Assyrische ballingschap. 22.700. En aangezien die lui gewoonlijk zwaar overdrijven, is de kans groot dat het misschien nog wel een nulletje af moet. Maar ook als je aanneemt 22.700, als dat nou het volk is van Israël, van alle 10 stammen, dan vraag je je af, waar zijn al die anderen gebleven? Want een paar, nou enige tientallen jaren, enige honderden jaren daarvoor, hadden ze nog een leger van meer dan 1 miljoen man. 1,2 miljoen geloof ik. Hebben jullie dat nog? Die lui zijn niet naar Assur in ballingschap gegaan. Die zijn eigen beweging de wijde wereld ingetrokken. Dat wil zeggen voor een deel naar het westen en voor een deel naar het noorden. En degenen die in ballingschap kwamen, zijn voor een belangrijk deel trouwens ook nog weer weggetrokken naar het noorden. En hebben zich bij die andere kolonisten gevoegd. En we kennen ze als de Skieten. Want dat zijn ze, hè? De zonen van Isaac. Die zijn dat, hè? De Skieten, de Schotten, de Saxen. Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde woord. Maar vooruit. Hoeven we het verder niet over te hebben nu. Maar dat is 2 Koningen 17. En daar staat er, vers 6. En voerde Israël weg in Assyrië en deed ze wonen in Hala en in Habor. Dat had eigenlijk Gabor moeten zijn, want het is een geet en niet een he. Gabor. En daar vinden we later Ezekiel, want die was aan de rivier die zo heet. De Gebar. Ja. Aan de rivier Gozan in de steden der Meden. Al die plaatsen staan gewoon op de kaart. Nou ja, je kan die Arabische letters niet lezen, maar dat doet er nou niet toe. Maar ze staan op de kaart, ja. En een beetje Bijbelse atlas heeft ze natuurlijk ook gewoon vermeld. Kunt u dat checken? Nou goed. Maar dat is wat hier beschreven wordt. En dan in, even kijken, vers 23... Vers 22. Alzo wandelden de kinderen Israëls in alle zonden van Jerobeam. Dat was de eerste koning van het tienstammenrijk. Die hij gedaan had. Zij weken daarvan niet af. Totdat de Heere Israël van zijn aangezicht wegdeed. Gelijk als hij gesproken had door de dienst van al zijn knechten, de profeten. Het is al die jaren aangekondigd geworden. En van sommige van die profeten hebben we dus een boek in de Bijbel. Alzo werd Israël weggevoerd uit zijn land naar Assyrië tot op deze dag. Waarbij vermeld moet worden dat in ieder geval die laatste zin tot op deze dag dus veel later geschreven moet zijn. In elk geval, en waarschijnlijk pas in de dagen van de Babylonische ballingschap van de Joden. Maar dat doet er nou weinig toe. Het werd weggevoerd naar Assyrië. En andersom, vanaf vers 24 wordt dan vermeld dat de koning van Assur dan weer andere mensen liet wonen in het gebied van het voormalige gebied van het tienstammen van Israël. Dat wil zeggen in de steden van Samaria, dat is vers 24. En zij zijn de, nou ja, de stamvaders van de Samaritanen. Hè. Zijn dus niet van huis uit niet Israëlieten, maar integendeel. Maar zij bewonen het land en voor een deel is dat nog tot in onze dagen het geval. Vers 24, 26, 27 enzovoorts. Dan hebben we nog in 2 Koningen 18, waar we dan zijn, want het tienstammenrijk bestaat nu niet meer. Maar nu komen we in 2 Koningen 18. In de dagen van koning Hiskia, en dat waren redelijk goede dagen, waarbij wij vermeld vinden in vers 9, vers 7. Zo was de Heere met hem, nou kijken we tegen het verhaal aan, vanaf de kant van Juda dus, hè. En dan lezen we in 18 vers 7, zo was de Heere met hem, overal waar hij heen trok. In verband met Hiskia dus. Handelde hij kloekelijk, daartoe viel hij af van de koning van Assyrië, dat hij hem niet diende, dat wil zeggen niet betaalde, want Juda was ook schatplichtig. Nou, die had het afgekocht, hè. Want zo kun je het ook doen, hè. Komt iemand aan de deur, aan de grens, bij de slagboom, dan zegt je geld of je leven, en dan, ja, dan kun je natuurlijk ook hem een cadeautje geven en zeggen, oké. En dan komt hij Een poosje later weer terug natuurlijk en doet hij hetzelfde. We blijven betalen en de Juden hield ermee op. Dat wil zeggen, twee stammen rijk onder Hiskia. Dat hij hem niet diende. En dan in vers 9, het geschiedde nu in het vierde jaar van de koning Hiskia. Het welk was het zevende jaar van Hosea. En die Hosea was die van de tien stammen, weet je nog. En in zijn negende jaar werd Samaria verwoest en was het einde van het tienstammenrijk. Maar er was een beleg van 3 jaar dat eraan vooraf ging. Dat is dus ongeveer vanaf het zevende jaar van Hosea. In die tijd ben je dus dat die Assyriërs een beleg sloegen rondom Samaria. Met noodlottig gevolg. En in dat jaar geschiedde dat Salmanasse, de koning van Assyrië, opkwam tegen Samaria en haar belegerde. Dat klopt precies. En ze namen haar in ten einde van 3 jaren. In het 6e jaar van Hiskia. Het was het 9e jaar van Hosea, de koning van Israël, als Samaria ingenomen werd. En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala en Habor. Gabor dus opnieuw, bij de rivier Gozan en in de steden der Meden. Vandaar dat die Israëlieten in de geschiedenisboeken buiten de Bijbel om in elk geval weer genoemd worden Meden, terwijl ze in werkelijkheid geen Meden waren. En zelfs in de Bijbel wordt gesproken in profetieën over de Meden, terwijl het onmogelijk over de letterlijke Meden kan gaan. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar ik vertel het maar. En dat komt dan weer omdat die term Meden een bedekte term is eigenlijk voor althans een deel van die 10 stammen van Israël. Heel interessant hoor. Als ik aan die profetieën toekom, dan vertel ik u dat wel, hoe dat dan precies zit. Ja. En dan vers 12, dat is, ze werden weggevoerd. Daarom dat zij de stem des Heeren hun schots niet waren gehoorzaam geweest, maar zijn verbond overtreden hadden. En al wat Mozes de knecht des Heeren geboden had, dat hadden zij niet gehoord nog gedaan. Maar in het 14e jaar van de koning Hiskia. We waren in het 6e en nu zijn we 7 jaar verder. Zoiets, 8 jaar verder. In het 14e jaar van de koning Hiskia kwam Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Hebben we dit? Dit zijn Assyriërs die na de val van Samaria alsnog Juda, het tweestammenrijk, binnenvallen. En steden, de vaste steden, innam. Wat denkt u wat ze met de inwoners van die steden gedaan hebben? Hè? Ja. Strikje erop, postzegel erop. En opsturen naar, waarheen dan maar? Naar Assur ergens. Wegvoeren in Assyrische ballingschap. We hebben het over een deel van het Joodse volk dat weggevoerd werd, net als de 10 stammen, in Assyrische ballingschap. En ik vertel dat wel eens vaker. Daarom is die term 10 stammen en Assyrische ballingschap, dat is, die term deugt eigenlijk niet, hè? Het zijn natuurlijk, het 10-stammenrijk is aan Assur ten onder gegaan. Maar in die Assyrische ballingschap vind je heus alle 13 stammen van Israël. Bij alle 12, maakt mij niet uit, maar alle stammen van Israël. Ja. Hij trok op tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. En toen zond Hiskia de koning van Juda tot de koning van Assyrië naar Lachis, zeggen: ik heb gezondigd, keer van mij af. Ik heb gezondigd betekent gewoon, ik heb het verkeerd gedaan. Het was een misser. Een zonde, een misser. Keer af van mij, wat gij mij opleggen zult, zal ik dragen. Zeg maar hoeveel ik betalen moet. Zeiden die Grieken. Nou ja, goed, laat maar zitten. Toen legde de koning van Assyrië, Hiskia, de koning van Juda, 300 talenten zilver en 30 talenten gouds op. Want alles is te koop. Zeker in de politiek. Alzo gaf Hiskia al het zilver dat gevonden werd in het huis des Heren. Je vraagt je af de hoeveelste keer dat je het is dat je dit nu leest. Al het zilver en goud uit het huis des Heren van het paleis hebben we net gelezen. Toen waren we nog bij Agas en nu zijn we weer een paar jaar verder en gebeurt het alweer. En dan maar denken van waar zal die Ark des Verbonds gebleven zijn? En nog...
Dat is klein graf voor vandaag.
Hè? Nou ja. Ik bedoel, ja... het heeft niet zoveel zin... daarna te zoeken, lijkt mij. En in de schatten van het Huis des Konings, ja. En hij sneed het huis, goud af van de tempel en wat het maar was. En gaf dat einde van vers 16 aan de koning van Assyrië. Evenwel zond de koning van Assyrië Tartan en Rabsaris en Rabsake. Vind ik een snaakse naam, Rabsake. Van hele hole Rabsake. Hupfaldra. Oh nee, die was er niet bij. Rabsake. Van Lachis tot de koning Hizkia met een zwaar leger, een zwaar heer, naar Jeruzalem. En ze togen op en kwamen naar Jeruzalem. En als ze optogen en gekomen waren, bleven zij staan bij de watergang des opperste vijvers, welke is bij de hoge weg van het veld des volles, waar het maar was. En ze riepen tot de koning, zo ging... tot hen uit Eliakim, de zoon van Hizkia enzovoort. En dan komt er een heel gedoe. Er wordt er heel wat heen en weer gepraat. En hier stop ik gewoon omdat we hetzelfde verhaal lezen in Jesaja hoofdstuk 36, geloof ik. In Jesaja komt het voor, want het is de tijd van Jesaja, dit. En we vinden het dus ook op een andere plaats in de Bijbel. Maar waar het op neerkomt, is, lees maar even wat er staat boven hoofdstuk 19. Hizkia bidt en wordt verhoord. Want zo gaat dat. Men zal namelijk verlost worden uit de hand van Assur. En uiteindelijk in 2 Koningen 19 lezen wij vanaf vers 35... Dan gaat die geschiedenis niet helemaal met u bespreken. Ze hebben discussie in het Joods. Staat er dan, hè? Dus brak in het Joods. Dat was 18 vers 28. Hij riep met luide stem in het Joods. Dat is de eerste keer dat het woord in de Bijbel voorkomt. Dat is dus na de ondergang van het tienstammenrijk, dat nooit Joods was. Hè? Maar goed. Maar in, wat zei ik, 19 vers 35... Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heren uitvoer en sloeg het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toch heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh. In de Assyrische, in de kleitabletten zal ik maar zeggen, staat het verhaal ook. En daar staat gewoon dat ze van Jeruzalem gewoon weer teruggekeerd zijn naar huis. Maar niet dat ze daar 180.000 man kwijtgeraakt zijn bij Jeruzalem. Nou goed. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, toch geen keer weder en bleef, hij woonde te Nineveh, de hoofdstad. Nou, dat was het dan. Met andere woorden, in deze paar hoofdstukken ging dus het tienstammenrijk ten onder, althans het was het laatste deel van de ondergang van het tienstammenrijk, en het scheelde ook maar een haar, dus dat God ingegrepen heeft, of Jeruzalem was ook gevallen. Maar hoeveel steden waren er eigenlijk nog meer overeind gebleven in Judea? Nou, we vinden er niet één vermeld. En we vinden wel vermeld, Sanherib nam alle steden in Judea in. Alle vaste steden enzovoorts. Dat wil zeggen, die Joodse bevolking van twee stammenrijk moet flink gedecimeerd zijn. Weggevoerd zijn dus, grotendeels, veruit grotendeels, in Assyrische ballingschap. En dan moet er nog een handvol, nou ja, hooguit enige tienduizenden overgebleven zijn in Jeruzalem. En dat is het dan. Kortom, van de twee stammenrijk was inmiddels ook nauwelijks nog wat over. En de bedoeling was dat ze daaruit wat geleerd zouden hebben. Maar dat mede door de redding die de Heer dan weer gaf aan Jeruzalem, zodat die legers verslagen waren dus. Maar ze hebben er niet veel van geleerd. En het vervolg is dan ook inderdaad dat enige tientallen jaren later Jeruzalem ten onder ging aan het Babylonische Rijk. In die dagen was Juda natuurlijk weer wat bijgekomen. Dat wil zeggen, de bevolking was weer toegenomen. Ze hadden weer een grote mond gekregen. Grote ogen en hoge gedachten en hoe het allemaal maar heten mag. Maar je kan niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn geworden. Kijk, en dat is wat hier feitelijk besproken wordt. En het is de achtergrond. Ik weet, ik ben er razendsnel met u doorheen geraasd. Want we zouden de woorden herhalen,
ja,
toch?
Ja.
We zijn er razendsnel doorheen geraasd. Maar het is de achtergrond van de uiteenzetting, de profetie van Jesaja hoofdstuk 10. Waarbij het idee is dat deze Sanherib, de Assyriër, weliswaar het tienstammenrijk zou onderbrengen. Dat wil zeggen, Samaria zou verwoesten. En dan zegt in vers 11 specifiek van Jesaja 10, gelijk als ik gedaan heb aan Samaria en daarmee aan haar afgoden, zou ik alzo niet kunnen doen aan Jeruzalem en haar afgoden. Dat was hij dus van plan. En daar is hij ook heel ver in gekomen. En hij zou er ook in geslaagd zijn als de Heer het toen niet een stokje volgestoken had. Populair gezegd. Want dat was die geschiedenis van Hiskia en Rabsaké en wie het maar waren allemaal. Hè? En het vervolg is, nou ja, dat is vers 12 van Jesaja 10. Het zal geschieden als de Heer een einde zal gemaakt hebben van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem. Welk werk dat is, staat hier niet bij. Maar u begrijpt nou hopelijk welk werk dat was, in eerste instantie althans. Het enorm grote dreigement van denken, om als jullie niet oppassen, ga je er ook aan. En toen Hiskia als de vertegenwoordiger van het Joodse volk bad tot de Heer enzovoort. En het gevolg was dat die legers daar omgekomen zijn, zodat ze inderdaad op het nippertje gered zijn. Maar het vervolg erop is dat de Heer dan daarna iets heeft af te rekenen met Assyrië. Dat heeft hij ook gedaan, want de ondergang van Samaria was in 722... Die kwestie met Hiskia was, als ik me nou nog goed herinner, 8 jaar later. Wanneer was dat? 714 voor Christus. En iets van 100 jaar later en nog wat, 107 jaar later, stonden de legers van Babel voor Jeruzalem. Iets van 100 jaar later. En dan vraag je je af, waar is dat Assyrische Rijk gebleven? En het antwoord is dat deze profetie zegt dat de Heer iets af te rekenen heeft met Assyrië. En het zou ten onder gebracht worden zelfs door Israël. Staat vanaf vers 16, 17 ongeveer. We hebben het daar straks wel over. En de aardigheid is, maar dat weet bijna niemand, dat Assur inderdaad aan Israël ten onder gegaan is. Dat wil zeggen, aan allerlei opstanden van allerlei volkeren binnen het Assyrische Rijk, waarbij vooral de Meden de schuld krijgen. Maar wie woonde daar ook alweer in de steden der Meden? Nee? Israëlieten. Ja. Ja, zeker wel. En ook de Skieten worden daarin betrokken. Die zouden dan weer een verbond hebben gesloten met elkaar, de Meden. En die kregen hulp van de Skieten. Maar de Skieten waren Israëlieten die al in Oost-Europa zaten, zal ik maar zeggen. Boven de Caucasus in elk geval. Dat wil zeggen aan de andere kant van de Caucasus. En de Meden woonden zuidoostelijk van de Caucasus. Dus vlak bij elkaar. En als ze hulp nodig hadden, dan kwamen daar in het Rijk, dan kwamen die Skieten de grens over. Vandaar dat ze nog steeds de naam hebben van die woeste horden die daar komen en ook maar weer gaan, enzovoorts. Maar het waren broedervolken, zo hoorden bij elkaar. En dat heeft geleid tot de verzwakking en uiteindelijke ondergang van het Assyrische Rijk. Ja, dus aan Israël ten onder gegaan. In vers 12 zegt de Heer dus, wanneer ik klaar ben met mijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem, zal ik te huis zoeken de vrucht van de grootheid des harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijner ogen. Dat wil zeggen, het gaat om de hoogmoedigheid van deze Assyriër. Die hoogmoedigheid van deze Assyriër wordt dan weer beschreven opnieuw in vanaf vers 13. Omdat hij gezegd heeft, door de kracht mijner hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig en ik heb de landpalen der volken weggenomen en heb hun voorraad geroofd en heb als een geweldige de inwoners doen nederdalen. Dat wil zeggen, ik heb ze vernederd. En mijn hand heeft gevonden, het vermogen der volken als een nest. En ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk men de eieren die verlaten zijn samenraapt. En er is niemand geweest die een vleugel verroerde, of een vin, eventueel. Of de bek opendeed, of piepte. Ja. Dat waren zo ongeveer de woorden van die Assyriër. En dan komt weer het commentaar van de Heer in vers 15. Zal een bijl zich beroemen tegen dien die daarmee houdt? Ja. Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt? Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen? Als men een stok opheft, is het geen hout. Dat wil zeggen, die stok blijft gewoon een stuk hout. Ja. Er zit helemaal geen kracht in de bijl ook niet, en de zaag ook niet. Die moet aangedreven worden. Mm-hmm. En de Heer zegt, Assur is zo'n hout. En ik heb het gebruikt. Ik heb het aangedreven. Ik heb aan die zaag getrokken. Mm-hmm. Daarom zal de Heere, Heere der Heerscharen onder zijn vetten een magerheid zenden. En onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden als de brand des vuurs. Dat gaat dus over een oordeel dat de Heer alsnog zal vertrekken over Assur. En uit de rest van het hoofdstuk, maar ik weet niet hoe ver ik kom vanavond, blijkt dat het gaat om dat Assur dat optrekt naar Jeruzalem. En dan komt dat oordeel, dat wil zeggen die 180.000 man die enzovoort. Hè. Dat leger wordt vernietigd. Maar er zit veel meer aan vast. Want kijk, er staat, ik zal onder hen een brand doen branden, brand des vuurs. Vers 17, want het licht van Israël zal tot vuur zijn. Of gewoon Israël zal, is dat vuur. En zijn heilige, dat is Israël dus nog steeds, zal zijn tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distelen op één dag. Sommigen leggen de nadruk op één dag, maar dat is ook een misverstand. Zo van, dat was die ene dag dat die legers omkwamen bij Jeruzalem. Maar het is gewoon op een dag, ooit een keer. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijn zwalts en zijn vruchtbaren veld, van de ziel af tot het vlees toe, en hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager, een vaandeldrager, versmelt. En met het ineenzakken van de vaandeldrager verdwijnt het vaandel. En daarmee de identiteit en de macht, want een vaandel is een uitbeelding van die macht, hè. Het verdwijnt. En de overgeblevene bomen zijn zwalt, zullen weinig in getal zijn. Ja, en jongen zou ze opschrijven. Dat wil zeggen dat hier besproken wordt de ondergang van Assur. En ik heb u al gezegd, het Assyrische leger kwam om bij Jeruzalem in de dagen van Hiskia. Maar het Assyrische Rijk ging ten onder aan interne woelingen, heet dat. Maar zoals ik voor de pauze zei, in de praktijk blijkt het zo te zijn dat Assyrië ten onder gegaan is aan de Skieten en de Meden, hoofdzakelijk. En dat waren allemaal Israëlieten. Hadden ze die lui maar nooit binnengehaald.
Ja, maar dat is altijd zo.
Maar zo gaat het dus. Hè? Ze zijn eraan ten onder gegaan. Ze hebben niet gerekend op de kracht van dat volk daar in het noorden. Maar zo is het wel gebeurd, inderdaad. En het is ook, het heeft meteen ook de ruimte gegeven, eventueel, voor diegenen die in die Assyrische ballingschap waren, om bij de ondergang van het Assyrische Rijk dan ook weg te wezen. Niet dat ze dat in grote getalen gedaan hebben, want velen zijn gewoon in Assyrië gebleven. En volgens Flavius Josephus woonden ze daar nog steeds in het begin van onze jaartelling. Dat wil zeggen tot na nieuwtestamentische tijd. Want die schrijft dat ze die 10 stammen in ontelbare menigte woonden over de Eufraat. Nou, kan over de Eufraat kan zijn naar het oosten, maar het kan ook zijn naar het noorden. Hè? Want die Eufraat die loopt daar in het noorden met een bocht. Dat wil zeggen, Oost-Europa valt daar ook onder. Maar wat hij precies bedoelde, weet ik niet. Hij bedoelde in ieder geval dat ze niet deel uitmaakten van het Joodse volk in zijn dagen. En daar gaat het maar om. Maar ze hebben de ondergang van het Assyrische Rijk feitelijk bewerkstelligd. Weinig bekende geschiedenis, maar ik meen dat het vermeld wordt in het boek van Collins. Onbekend Israël. Bovendien is het dan nog zo dat als je dat begrip Assur, Assyrië, niet al te letterlijk neemt en niet rechtstreeks en exclusief in verbinding brengt met het Assyrische Rijk, dan moet gezegd worden dat in de toekomst alsnog die legers van over de Eufraat naar Jeruzalem zullen komen en dan onderweg in het land van Israël, om zo te zeggen, zullen ze omkomen. Maar dat is wat genoemd wordt in Openbaring Armageddon. Men noemt het ook wel de slag bij Armageddon. Of iets dergelijks. Maar in werkelijkheid, die maken deel uit van dat antichristelijke rijk met als hoofdstad Babel. En het wordt gewoonlijk in de Bijbel algemeen beschouwd als Babylonisch. Althans, een herstel daarvan eigenlijk. Maar ja, het voert me te ver om daar nu op in te gaan. Maar dat het tegelijkertijd een messiaanse strekking heeft, deze profetie, dat blijkt uit die merkwaardige overgang van wat hier in onze Bijbels is, hoofdstuk 10 naar hoofdstuk 11. Ja, maar ja, goed, ik aarzel om vooruit te grijpen. Maar in de laatste verse van hoofdstuk 10 wordt gesproken over het optrekken van die legers naar Jeruzalem. En daar komen ze dan ongeveer aan in vers 32. En dan staat er: doch zie de Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen en die hoog van gestalte zijn zullen nedergehouden worden, enzovoort. En dan hoofdstuk 11 vers 1, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izii. En dan ben je dus toch ineens terecht bij messiaanse tijd. En dan wordt in het midden gelaten, maar daar kom ik heus wel op terug. Er wordt in het midden gelaten, min of meer, want het is daar erg vaag, maar dat hoop ik met u te bespreken nog wel, of het gaat om wat wij noemen de eerste komst van Christus of zijn wederkomst. En als u mij vraagt, eigenlijk allebei. Omdat namelijk bij de eerste komst van Christus met name dat deel van de Israël, die 10 stammen, dat in Assyrische ballingschap verdwenen was, heel lang geleden, meer dan 700 jaar geleden. Het is precies dat volk waar de zaligheid en waar dus de Messias terecht kwam. Al moet gezegd worden dat dat volk toen niet meer op die plaats verkeerde, maar inmiddels in hoge mate al naar West-Europa was verhuisd. En het andere deel volgde betrekkelijk kort daarna in de dagen van de grote volksverhuizing. Ja, dus het is gecompliceerd eigenlijk, maar waar het om gaat is dat die profetie in essentie spreekt over Assur zal geoordeeld worden en Israël bevrijd. Alsnog. Of Assur zal ten onder gaan aan Israël. En dat heeft meerdere toepassingen in de loop van de geschiedenis, maar daar waarschuwde ik u voor aan het begin van de avond. Maar dat geldt voor zoveel profetieën. We hebben het daar nog over, ik lees eerst gewoon door. Het licht van Israël zal een vuur zijn enzovoort. En zal die doorn en distelen, dat wil zeggen Assur, in brand steken. En daar blijft maar weinig van over. Vers 19. De overgebleven bomen zijn zwouts, zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. En dan heb je dus over een overblijfsel eigenlijk van Assur. En dan wordt er een sprong gemaakt naar een overblijfsel van Israël. Want logischerwijze, als Assur ten onder gaat aan Israël, dan moet er dus toch daar een overblijfsel van Israël zijn. En dat wordt dan ook vermeld. Namelijk, het zal geschieden vers 20 te dien dagen, Maar bij te dien dagen moet je argwanend worden. Omdat de uitdrukking te dien dagen gewoonlijk spreekt over messiaanse tijd. Dat hoeft het niet noodzakelijk te betekenen, maar in de praktijk, in de Bijbel, is dat wel zo. Dus ja, te dien dagen, in ieder geval ergens in de toekomst, zal het geschieden dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jacobs, let op dat er niet staat het overblijfsel van Juda, dat hebben we elders wel, maar hier niet, staat Israël, en de ontkomenen van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, teruggrijpend op hoofdstuk 9 en begin van hoofdstuk 10, weet u wel, want die arm die ze slaat en zo. Ze zullen niet meer steunen op degene die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Ze zullen tot bekering komen. Maar, toch? Maar de vraag is nu, over welke periode gaat het dan? Over de periode dat ze Asser ten onder brachten? Toen ze in opstand kwamen tegen Asser, in Asser. U weet wel, de Schieten, de Meden en wie ze maar waren. Er is best kans, maar dat weten wij niet, in ieder geval niet uit de Bijbel, dat het een tijd was waarin ze dus toch zich bekeren tot de Heer, alsnog. In de ballingschap. En als het zou moeten, zou ik wel enige schriftplaatsen kunnen vinden waaruit die conclusie getrokken zou kunnen worden. Dat ze namelijk in de landen waarin de Heer hen verstrooid had, zich zouden bekeren tot de Heer. En dan zou ik zelfs beginnen bij Deuteronomium. Omdat het daar al staat. Deuteronomium 30. Maar ook in de grote profeten staat het ook. Dus ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Dus het kan zijn al in de dagen van de ondergang van het Assyrische Rijk. Per slot, wij vinden de profeet Ezechiël onder die 10 stammen in hun ballingschap. Er werd hun toch iets, het woord des Heren gepredikt, zo zonder meer. Je mag gerust aannemen dat daar gelovigen bij waren dus, onder dat volk. Hoeveel weet ik niet. En het volgende punt is, het kan natuurlijk ook gaan over de dagen van het reisje uit de afgehouwen tronk van Izi in verband met de eerste komst van Christus. Want toen bleek het toch ook een overblijfsel te zijn onder die 10 stammen van Israël. En daarna, de ultieme vervulling, is natuurlijk in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer er een overblijfsel is uit het huis van Israël. Alsnog, zelfs na de opname van de gemeente bedoel ik, hè? Want dan heb je ineens weer, dan worden al die stammen bij elkaar verzameld, volgens het profetisch woord. En ook volgens Openbaring trouwens. Dus het herhaalt zich. De aardigheid is wel dat de uitspraak over een overblijfsel van Israël door Paulus kennelijk wordt toegepast op onze dagen. Want er staat, eerst in vers 20... Zij zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Overigens, tussendoor, er bestaat een verhaal dat is ontleend aan een apocrief Bijbelboek. Officieel heet het 4 Ezra, geloof ik. Maar sommigen noemen het 2 Ezra. Maar uit die dagen in elk geval, waarin beschreven wordt hoe althans een deel van de 10 stammen van Israël met behulp van allerlei wonderen en tekenen naar het noorden trekt, de Sabaton rivier over. Dan trekken ze weer door zo'n rivier die droog valt enzovoorts. En het idee is dat de Heer hen helpt. En dan trekken ze de Caucasus over naar Oost-Europa binnen. Ja, de vraag is zou dat echt gebeurd zijn? Nou ja, ze zijn in ieder geval die Caucasus overgetrokken. En of het op die manier gebeurde, weet ik niet. Maar als het opgenomen is in het plan van de Heer, en als ze zich dat gedaan hebben onder aanroepen van de naam van de Heer, zou ik niet weten waarom het niet gebeurd zou kunnen zijn. Mm-hmm. Heb u dat nog? Dus, ja, ik weet het niet. Maar er zijn dus wel aanwijzingen, zo links en rechts, dat dat daadwerkelijk zo gegaan is toen. Maar goed, dat was even op een zijlijn. Dus nou weer terug naar deze uitdrukking. Vers 21, het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacobs zal wederkeren tot de sterke God. En dan komt vers 22, want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, ontleend aan de diverse keren herhaalde beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, hè? Nageslacht als het zand der zee. Zo zal, en toen hebben de vertalers erin gevoegd, toch, maar, dat zijn twee woorden die allebei op een tegenstelling duiden. Zal, en dat is ook de bedoeling hoor, dat is wel correct. Zo zal het overblijfsel wederkeren, want de term overblijfsel impliceert dat het maar een kleine hoeveelheid is. En de vertalers hebben dat versterkt met toch maar. Zo zal een overblijfsel daarvan wederkeren, want de verdelging is vastbesloten overvloeiende met gerechtigheid. En de aardigheid is dat Paulus deze term notabene aanhaalt in openbaar in Romeinen 9. Nou ja, dat maakt het voor ons in het algemeen niet eenvoudiger, omdat die hoofdstukken in Romeinen van oudsher nou, eigenlijk helemaal niet begrepen worden. Laat ik het maar een keer zo zeggen. En ik zeg dat met schaamte, want het heeft mij ook eerlijk gezegd jaren gekost. Het probleem is altijd dat je dan vastzit aan traditionele uitleggingen die redelijk kloppen. En, maar toch, aan het eind van het verhaal weet je nog niet wat er eigenlijk gestaan heeft. Hoewel je elke tekst verklaren kunt. Zoiets. Ja. Maar dat staat in vers 27 dan, hè. Jesaja roept over Israël, Romeinen 9, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel, toch maar staat er nou niet tussen, zo zal het overblijfsel behouden worden. Maar punt is dat wat Paulus hier vertelt, is dat weliswaar het Joodse volk, onder de naam Israël, die gebruikt hij ook trouwens, dat weliswaar het Joodse volk door de Heer verworpen is geworden op grond van ongeloof. Kortom, het is Lo-Ami geworden. Maar de vraag was, heeft God zijn volk verstoten? Vraag die dan alsnog gesteld wordt in hoofdstuk 11, vers 1. Een bladzijde verder. En het antwoord daarop is nee. En met opzet kijk ik over mijn Bijbel heen en zeg dan, als God het Joodse volk verstoten heeft, om zo te, al was het maar voor de time being, voor deze tijd, hoe kun je dan op de vraag, heeft God zijn volk verstoten, dan antwoorden, volstrekt niet. Of dat zij verre. En het enige echte antwoord, ik zeg dat heel arrogant, maar met stellige overtuiging, het enige echte antwoord is dat terwijl het Joodse volk in onze dagen Lo-Ami is, is Israël, in de zin van de 10 stammen van Israël, of hoe je ze maar noemen moet, Ami geworden. Ja. Hebben jullie dat?
Ik ben openbaar geworden.
Geef daar eens een tekst voor. Nou, zegt Paulus, Jesaja zegt toch, al waren het getal der kinderen is het gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. En hij heeft het toch over Israël zijnde specifiek de 10 stammen die in Assyrische ballingschap zouden weggevoerd worden. En hij past de gedachte van het overblijfsel dat er zou zijn uit Jesaja 10 toe op onze dagen. En hij zegt, vandaag is er dus een overblijfsel uit Israël. Dat mag dan het Joodse volk verstoten hebben. Logischerwijze is dit dus van toepassing op dat andere huis van Israël, op de 10 stammen van Israël. Ik hoop dat u me goed begrijpt, want ik probeer het altijd heel nauwkeurig te zeggen, zonder dat ik er breed op in moet gaan. Ik ben van mening dat strikt genomen die 10 stammen vandaag Ami zijn. dat in de praktijk dat geen enkel gevolg heeft, behalve voor degene uit die dienstdammen die dan ook nog gelovigen zijn. Dat is zo, geloof ik ook. Maar niettemin de verantwoordelijkheid om als volk van God de woorden Gods te bewaren ligt maar niet bij de gelovigen van vandaag, maar het ligt officieel bij de 10 stammen van Israël, die er zich misschien, zeker in onze dagen in het algemeen, niets meer van aantrekken, maar wij nog wel in ieder geval. Dat wil zeggen, de gelovigen uit dat volk. En dus per definitie die minderheid. Heb je dat nog? En je moet dat verschil kennen. Tussen het volk als zodanig en dan een deel daarvan dat inderdaad beantwoord aan Gods roeping. Want het, en zo is het altijd met Israël geweest. En dat is ook wat de apostel in Romeinen 9 tot en met 11 onder andere uiteenzet. Ja, het kan wel een volk wezen, maar het gaat om een overblijfsel die het moet uitvoeren. In de praktijk. En zo kennen we dat trouwens van het Joodse volk ook. Die is makkelijker uit te leggen, hoewel velen dat ook niet begrijpen. Het Joodse volk is door God aan de kant gezet zodanig dat het vandaag Lo Ami is. Niet Gods volk. Toen zei iemand, ja, maar moet je dan, hoezo moet je ze dan het evangelie brengen als ze toch verhard zijn en zo en verblind? Die mensen hebben het niet begrepen. Die begrijpen niet dat je het over 2 verschillende dingen hebt. Het een is met betrekking tot het volk als zodanig en het ander heeft betrekking op de individuen binnen dat volk. De enkelingen daaruit. Dat zijn 2 verschillende dingen. Toch? Ik bedoel, met Griekenland gaat het slecht, maar met de Grieken zelf gaat het redelijk goed, hoor. Die redden zich wel. Die liggen nog steeds de hele dag in de zon en zitten op een bankje en doen geen... Wat doen ze ook alweer niet? Ze doen geen... Nou, dat doen ze ook niet. Of bal wel, ze voetballen wel, hè. Maar toen maar weer. Ik bedoel, dat is toch verschillend. En dat is met de Joden dus ook zo. En het was ook altijd zo geweest, ook in de dagen van de apostelen. Vele Joden kwamen tot geloof, maar niet het volk. En dat is eigenlijk een ander ding. Het zijn twee verschillende dingen. Het zijn eigenlijk ook 2 verschillende bedelingen, als we het er nou helemaal over hebben. En zo is het bij die 10 stammen ook. Dat wil zeggen, de tammen, dat is Romeinen 11, de takken van de... die takken van die tamme olijfboom, om zo te zeggen, die zijn afgesneden. En takken van de wilde olijfboom zijn op die tamme geënt. Komen in die plaats. En die wilde olijfboom, dat zijn de 10 stammen van Israël. En die zijn geplaatst in de positie van het Joodse volk in de tijd. En nou klopt het hele verhaal in Romeinen 11 ook, want dan staat er... En als ze in het geloof niet blijven, die wilde tak op die tammenboom, zullen ook zij afgesneden worden. En dan zullen de oorspronkelijke takken weer teruggezet worden. En dat kan je nooit zeggen over de gemeente. Nee. Dus wie zijn die takken van die wilde boom die op die tammen geënt worden? Is dat de gemeente? Dat kan niet. Nee, het zijn de 10 stammen van Israël, dat is van die wilde boom. En ze dragen in die positie vrucht. Die vrucht is de gemeente. En als ze die vrucht niet meer voortbrengen, zal ik maar zeggen, dan worden ze alsnog afgesneden. Als ze in het geloof niet blijven, staat er, dan zullen ze afgesneden worden. En dan vindt weer de verwisseling plaats. Nu tussen... Nu gaan de 10 weer aan de kant, dan komen de 2 weer voor in de plaats. En dat brengt dan logischerwijze met zich mee, omdat het betreft de bekering van het Joodse volk, brengt het logischerwijze met zich mee uiteindelijk toch de openbaring van het koninkrijk van Christus, de leeuw, de stam van Juda. Hebben we die nog tot zover? Dus er ligt een bepaalde goddelijke verantwoordelijkheid bij de Europese volkeren. Als eerstgeborene onder de volkeren en als verantwoordelijk om het woord van God te bewaren en te prediken. En tot belangrijke mate, in belangrijke mate is dat ook gebeurd in de praktijk. Ja, minder dan ons lief was en soms ook met valse bedoelingen. Maar Paulus zegt, dat geeft niet, daar verblijf ik me ook over, zolang het maar gebeurt. enzovoorts. En, maar langzamerhand, dat weet u, ze blijven in het geloof niet. Dus te vrezen valt dat binnenkort die afsnijding plaatsvindt. En dat gaat dan gepaard met de opname van de gemeente en dat soort dingen meer. Met de inleidende gebeurtenissen tot de wederkomst van Christus, logischerwijze. Maar dan weer terug, want ik moet het eigenlijk niet over Romeinen 9 tot en met 11 hebben. Maar het hele punt is dat Paulus deze tekst uit Jesaja 10... wis en waarachtig van toepassing brengt op onze dagen. Zodat je moet aannemen dat in onze dagen dit van toepassing is. Dat namelijk een oordeel gebracht is over Assur of hoe je het maar noemen moet. En dat dus daar sprake is van een herleving op een of andere wijze van die 10 stammen van Israël. En dat moet plaatsgevonden hebben. En dat is ook gebeurd. Maar ja, goed, dat is, voert me te ver buiten het onderwerp nu. Nou, terug naar Jesaja 10, vers 22. Ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want een verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden deze lands. Kennelijk heeft hij het hier nog over een verdelging, niet over Israël, hoewel die aanstaande was hier, maar een verdelging nu over de Assyriër, over Assur. En daarom kan het volgende vers zeggen, daarom zegt de Heer, de Heerschar al zo, vrees niet gij mijn volk dat te Sion woont. Dat wil zeggen, mijn volk te Sion, dat zijn de 2 stammen vooralsnog van Israël, hè, Jeruzalem. Vrees niet voor Assur als hij u met de roede zal slaan. En we hebben er straks uit 2 koningen gelezen dat Assur inderdaad Juda zou innemen en optrekken naar Jeruzalem. En hier wordt gezegd, vrees maar niet, Assur zal aan Israël ten onder gaan. Vrees niet, vers 25, want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toren tot hun vernieling. Want de Heer der Heerscharen zal tegen hem een geestel verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb, en gelijk zijn staf over de zee was, de welke hij verheffen zal naar de wijze der Egyptenaren. Waar het over gaat lijkt me duidelijk. Het gaat over de overwinningen die Israël behaalde op die vijandelijke volkeren in de tijd bij de uittocht uit Egypte en daarna bij de intocht in Canaan. En dan is Israël de volken überlegen, of hoe zeg je dat? Sterker, omdat de Heer hen kracht geeft. En dat is wat hier besproken wordt. En de eerste vervulling daarvan is in de dagen van Hiskia. Maar ja, in het algemeen gaat het erom dat Israël, hoe dan ook, al die vijandelijke volkeren zal overwinnen en overleven. Door de kracht Gods, uiteraard. En het zal geschieden dezelfde dagen, vers 27, dat zijn last zal afwijken van uw schouder en zijn juk zal afwijken van uw hals. En het juk zal verdorven worden terwille van de Messias, staat er, om des gezalfden wil. Nou kan die gezalfde gewoon Israël zelf zijn, hoor. Als gezalfd, als koninklijk volk. En dan, nou ja, dit is makkelijk, hij komt de Ajat. Wat nu volgt is een poëtische beschrijving van het optrekken van deze legers van Assur. Zoals inderdaad in de dagen van Hiskia gebeurd is. Hij komt de Ajat, hij trekt door Migron, te Michmas legt hij zijn gereedschap af. Zij trekken door de doorgang, te Geba houden zij hun vernachting. Rama beeft, Gibea Sals, Gibea uit het stam van Benjamin, vlucht, een stad, hè. Roep ruiden met uw stem, gij dochter van Galim, laat ze horen tot Laïs toe. O ellendige Anatot. Dat wil zeggen, dit zijn allemaal plaatsen noordelijk van Jeruzalem. En het idee is, er uit het noorden komen die Assyriërs, ze trekken op naar Jeruzalem. Via deze plaatsen. Matmena vliet weg, de inwoners van Gebim vluchten met hopen. Nog een dag blijft hij ten op. En hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Het al die steden gehad. Met name ook steden in Juda en in het gebied van de stam van Benjamin dus ook. Maar daar staat hij dan, voor Jeruzalem. Maar daar hield het verhaal op. Ja. Toch? Daar werden die legers gedood door de Heer zelf. Ja. Doch ziet de Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen... en die hoog van gestalte zijn zullen nedergehouden worpen... en de verhevenen zullen vernederd worden en zal met ijzer... U weet wel, dat sterke, dat harde van het ijzer... dat alles vermaalt en verbreekt, met dank aan Daniel 2. Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen... en de Libanon, als uitbeelding van hoogheid en koningschap en zo... Hè. De Libanon zal vallen door de heerlijke... want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy... en daarbij bij de komst van de Messias. En die zou dat dus doen. En ik denk dus echt dat je dat, die gezalfde uit vers 27... dat je dat moet lezen als een vooruitwijzing naar hoofdstuk 11 vers 1. Maar nou ben je ineens van de dagen van Hiskia... ben je terug in de dagen, nou laten we maar zeggen, van Armageddon. Daar komt het eigenlijk op neer. De volkeren der aarde tezamen optrekken naar Jeruzalem, dat antichristelijke rijk. En vandaar dat men de Assyriër uit vers 5 associeert met of identificeert als de antichrist, ongeacht wat men dan precies onder antichrist verstaat. Dat doet er nou niet zoveel toe. Maar gaat er maar om dat deze profetie inderdaad zich herhaalt. En hoewel Israël ten onder gebracht zal worden... zou er toch uiteindelijk redding zijn. En die hele kwestie van Jeruzalem... dat verlost wordt van de macht van deze Assyrische legers... die dan inderdaad omkomen enzovoort... is aanleiding om meteen... kort te sluiten met wat uiteindelijk in de toekomst zal gebeuren... vlak voor de aanvang van de 1000 jaren... wanneer Jeruzalem voor de laatste keer bedreigd wordt eigenlijk... nou, de laatste keer, voor de 1000 jaar althans wel... voor de laatste keer bedreigd wordt... en deze legers die van over de Eufraat kwamen... en Assur kwam van over de Eufraat... dat die legers inderdaad zullen omkomen in het land van Israël. Want dat is wat... gebeuren zou, ja. De stad van de grote koning. Waarna wij komen in hoofdstuk 11. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Maar het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel... dat wij dit profetisch woord hebben dat zeer vast is. En dat waar wij schrift met schrift vergelijken... inderdaad instemmen met de apostel Petrus... Nou, namelijk dat uw woord schijnt als een licht in een duistere plaats... en dat het ons de verborgene dingen openbaart... ons bekend maakt met uw wil, uw werk... en daarmee met wie u zelf bent. Wij danken u daarom dat we op die grond... alle reden hebben om ons vertrouwen te stellen op u. Op de beloften die u ons zwart op wit hebt nagelaten. Beloften met betrekking tot de openbaring van uw heerlijkheid in de toekomst... En beloften ook met betrekking tot ons als uw kinderen... die daarmee ook erfgenamen geworden zijn van u... en die geroepen zijn om als koningen en priesters u te dienen... in uw geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. We danken u dat we over alle omstandigheden heen daarnaar uit mogen zien... wetend dat uw werk nog niet voltooid is... maar dat het voltooid zal worden straks in de verschijning van u... als onze grote God en zaligmaker. Wij danken u daarom dat we ook vanavond het woord weer mochten openen. En vragen u, wilt u dat woord in onze harten planten? Opdat we mogen leven uit dat woord van Christus dat rijkelijk in ons woont. Mogen leven uit dat levenbrengende woord. Uit die beloften die ja en amen zijn in onze heiland... zodat we mogen wandelen tot uw eer en onze hoop en verwachting mogen stellen op de beloften die u ons hebt nagelaten. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.